Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwe genen in technologie. Dit is aflevering 22. Wat brengt 2023 voor IT? Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter SAI.
En ik ben Sarah de Broeke, secretaris van SAI.
Dag Seppe.
Dag Mark.
De laatste sessie van december.
De laatste sessie van december. We zitten hier met een kopje warme chocolademelk en de marshmallows boven het haardvuur. We horen de jinglebells in de achtergrond. En in navolging van de sessie van Ron, die we net hebben gehad, vonden ook wij dat we eens kunnen vooruitkijken en terugblikken ook. Hè?
Ja. Er is weer veel gebeurd uiteraard, waardoor dat het vooruitblikken gemakkelijk wordt gemaakt door de actualiteit. Waarbij je toch wel vaststelt dat er terug weer een technologieland van alles gebeurt, dat je denkt van het zal geen waar zijn.
Ja, het valt mij op in het kiezen van de onderwerpen dat we eigenlijk dit jaar, en misschien heb je ook dat gevoel, vanaf januari tot nu eigenlijk bijna een cascade hebben gehad van zoals een pingpongbal die neerkomt en die blijft maar stuiteren. Zo alle onderwerpen die we ook vandaag weer aanhalen, zie je eigenlijk, ja, daar waren we in januari ook al over bezig.
Ja.
Er zijn een paar zaken tussen komen sluipen. Rusland, Oekraïne, uiteraard. Wie had dat verwacht? Veel van de onderwerpen zijn herkenbaar, zoals ook het eerste onderwerp. Hè?
Ja, terug. Hè. Heel de hijsa en al de veranderingen in beleidsnormen en regels bij Twitter maakt dat het eigenlijk wel van een vrij stabiel medium dat heel veel visibiliteit had bij heel veel mensen, naar complete onstabiliteit met heel veel overlopen naar andere media of sociale platformen.
Het is een zotte kot, zeg het maar zoals dat is.
Ja, het is waanzin hoe dat je op heel kort termijn een organisatie kan destabiliseren, enerzijds door heel veel mensen te ontslaan, maar anderzijds ook door regels aan te passen en eigenlijk wat gepredikt niet volgt. Dus het was totale vrijheid, maar als dan blijkt dat mensen zijn vliegtuig volgen, dan
ging het plots niet meer.
Kon het niet meer, werden accounts geblokkeerd
door dan journalisten. Dan is het stalken.
Ja, dat is stalken.
Journalisten eraf gegooid, dan, ja. Oh, we gaan een polleke doen, journalisten mogen er weer op.
Ja.
Dan was het Instagram, Mastodon, je gaat allemaal stoppen met dat in je profiel te zetten, want ik kan dat niet hebben.
Nee.
Of je wordt geblokt.
Ja.
Dan, oké, je mocht het wel doen, maar niet als het een algemene link is.
En dan zet hij nog een eigen poll van, voilà, moet ik CEO blijven, ja of nee? En dan verliest hij en is plotseling heel stil.
Vandaag was er al een klein pieptoontje te horen van, misschien moeten we nog eens een poll doen, maar enkel mensen die een blauw vinkje hebben gekocht mogen stemmen.
Ja.
Ja, als we vooruit proberen kijken, wat verwacht jij? Waar gaat dit... ik weet, het is voor journalisten telkens dat Elon een uitschuiver maakt, ze genieten ervan. Ik vind het eigenlijk niet zo grappig. Ik geef hem het voordeel van de twijfel, een heel klein voordeel van de twijfel, niet veel. Maar wat verwacht jij? Denk je dat hij volgend jaar inderdaad gaat zeggen, jongens, ik kras op, ik heb iemand anders gevonden om dit te leiden?
Maar ik denk, gezien het feit dat de oprichter van Twitter zelf begon is met een alternatief, weliswaar minder performant en minder intuïtief.
Zijn er nog zo, hè, alternatieven, dus...
Dat ik vrees als dat de mensen langzaam maar zeker de fratsen beu gaan worden, maar er is geen alternatief in dezelfde volume of grootheid.
Voilà.
Ik zelf geef toe dat ik zelf ook op Twitter een aantal mensen volg rond mijn thema's en die blijven nog altijd actief. Maar de dag dat ook die thema's gaan verdwijnen, dan ga je ook moeten ergens anders gaan zoeken. Dan ga je moeten migreren naar een ander platform waar je misschien wat minder totale overzichten krijgt, maar meer in uw vakgebied. Want wat ik wel merk, Seppe, is dat de alternatieven wel zeer gefocust zijn op bepaalde vakgebieden.
Het zijn niches, hè? Zoals in Mastodon zou je wel kunnen zeggen, ik pak de techneut-server ergens of ik zoek er eentje. Maar dat is natuurlijk ook de sterkte van Twitter. Een groot deel van de aantrekkingskracht komt, je kan daarop gaan en na een half uur tijd ben je zo gefrustreerd en kwaad dat je wilt interageren. En dan zeg je, waarom doe ik dat toch altijd? En de volgende dag zit je er weer op. Iedereen kent dat effect, hè, van dat debat. Hè, ook al is het ongezond voor ons en frustreert het ons vaak. Als je een keer tussen het groepje weggevluchten naar Mastodon gaat kijken, dat is ook maar een zielig clubje uiteindelijk. Dus na een week staan ze toch weer op Twitter. Dus ja, dat effect is er wel, hè?
Het is minder intuïtief en het is een beetje zoeken. En,
ook al, ja, ook al.
En ik denk het gebruiksvriendelijkheidsniveau ligt toch een pak lager dan de niveaus. Maar inderdaad, ja, er zijn natuurlijk ja, de andere platforms zoals TikTok en YouTube blijven natuurlijk bestaan. Je hebt ook Telegram en andere.
Ja, de jeugd zit amper op Twitter. Hè. Ik denk de 18-jarige van vandaag. Twitter is niet het prioritaire platform. Dat is meer voor zure oude boomers zoals wij, denk ik soms. Maar,
maar ik denk dat als je nu ziet dat heel veel bedrijven nog altijd de Facebook en Twitter en Instagram en andere platformen gebruikt en eventueel TikTok of YouTube.
Instagram blijft ook wel groot, denk ik. Zeker zo voor... De bedrijven hebben trouwens een geel vinkje nu hè, op Twitter. Ik weet niet of je het al hebt gezien, maar...
Nee, nog niet.
Dus, ze zijn begonnen met de kleurtjes ook. Misschien gaan ze politici een oranje geven en propagandamensen een rood. We zullen wel zien met hoeveel kleuren dat ze gaan eindigen. En wat dat ze allemaal respectievelijk gaan kosten in 2023. Voilà. Dat ook, hè. Maar ja, inderdaad, voor marketing, die presence op al die sociale media blijft wel belangrijk. Hè? Dat klopt inderdaad wel. En TikTok en Facebook. Ja, Meta nog zo eentje. Wat denk je daarvan? Meta ook niet geweldig goed bezig, hè? Trouwens.
Wel, het was een beetje aangekondigd, maar ik denk dat de overschatting dat mensen zomaar zo één, een duur device gaan aanschaffen, twee, daar 2-3 uur per dag gaan opzitten, is een zware overschatting. De wereld is niet klaar voor, de mensen zijn er niet klaar voor. En er is te weinig content. Het is een beetje kip-en-ei-probleem.
Ron zei het mooi, hè? 90% van de bevraagden is VR-curious. Maar ja, daarmee heb je het eigenlijk gezegd. Hè? En ik vond ook, hij was heel correct met te zeggen, dit is eigenlijk iets dat komt uit de gamerwereld. Daar heb je die enthousiastelingen, maar zo met een cartoon van jezelf in een virtuele meeting, 3 uur per dag, zoals dat je zegt. Nee. Ik denk dat heel veel mensen al zoiets hebben van, het hoeft niet voor mij.
Nee, en ik denk ook dat de bedrijfswereld er ook niet in mee is.
Nee, die hebben andere kopzorgen momenteel. Hè. Ja. Die zijn zoveel budgettaire keuzes aan het maken dat heel hun staff voorzien met VR-kitjes. Ik denk nu niet aan de top van de aankooplijst staat, eerlijk gezegd.
Nee. En dat is een overschatting, denk ik. Waarom dat? Uiteraard, ja, elk bedrijf leeft op basis van inkomsten. Je mocht veel investeren in de toekomst en innovatie is goed. Maar je moet wel op tijd ook een model hebben. Kijk naar Twitter, kijk naar Meta, waarbij het wel moet opbrengen, want dan de investeerders worden langzaam of de mensen
ja,
die...
Ja, en VR, de killer app moet er ook zijn, hè, uiteindelijk. Ja. John Cormack, groot technisch talent, is vertrokken bij Meta. Heeft zelf aangegeven, omdat ik eigenlijk moe ben, alle zaken die ik wil gedaan krijgen, bots ik ook intern op strubbelingen. En die is chief head of VR daar geweest. Dus als die dan zelf al aangeeft van dit bedrijf is eigenlijk te rigide. Goh, dat voorspelt eigenlijk al weinig goeds, denk ik. Iets anders waar ik heel sterk naar uitkijk volgend jaar is wat met Apple en hun AR. Ja, daar kijk ik wel naar uit. Niet dat ik een Apple-fan ben, verre van, maar ik ben er wel benieuwd naar.
Nee, maar net zoals Microsoft heeft ook volop ingezet op augmented reality en dat is... praktischer toepasbaar.
Ah ja, juist, met, hoe heette het, een HoloLens of zoiets.
HoloLens, zij zijn er ook mee bezig. Waarom? Omdat in de business kan het gebruiken als een hulpmiddel, maar de mensen worden minder duizelig doordat ze nog altijd de reële wereld zien. Ze worden geholpen als een soort verbeterde versie van de famous Google Glass. Het is beter qua kwaliteit, het is beter qua batterij, het is beter qua geluid. Maar toch heb je niet dat... ik zal niet zeggen frustrerende, maar vooral duizelingmakende...
Je hebt geen visbok al op je hoofd.
Ja, nee, klopt.
Nu, pas op, de laatste, zoals PS, PlayStation, werkt ook aan een tweede set, die laatste Oculus. Die dingen zijn wel lichter geworden. En wat ook heel interessant is, die hebben nu allemaal camera's aan de voorkant, omdat ze allemaal hebben beseft, een groot deel van de ervaring of wat dat gebruikers willen, is dat de werkelijkheid gemixt wordt met het VR-aspect. En dan zit je eigenlijk bij die AR. En ik denk ook dat is gewoon iets dat veel beter werkt. Ik zag onlangs zo'n filmpje van een ARKit. Het was mijn HoloLens, netwerkapparatuur, netwerkbeheerder, gaat zijn datacenter binnen. Op al die racks staat een QR-code, dat ding scant dat en je krijgt meteen in AR een overlay op elk netwerkpootje. Dat is die server, dat is dat IP-adres, dat gaat naar die server, boom. En je kon meteen zien waar wat in te pluggen. Prachtig, geweldig. Mm-hmm. Dus voor zo'n toepassingen. Maar dat is iets heel anders dan, we gaan eens in een virtuele teamsruimte naar elkaars cartoonfiguurtjes zonder benen zitten kijken. En ik denk dat ze daar bij Meta echt wel inderdaad een serieuze misschatting hebben gemaakt.
Ik denk het wel. Dat de mensen er niet klaar voor zijn dat ze... Ik weet niet op basis van welke studie dat ze dachten dat het ging gebeuren, maar ik denk dat zal misschien wel, zoals gezegd, in de gaming-industrie, en dat is een mooie industrie met veel geld en omzet. Maar dat is niet het van het. En zoals je merkt, mensen willen nog altijd ook een beetje het teamgevoel hebben van met elkaar, dat je ook de supporters hoort, dat je ook de mensen de aanmoedigingen ziet. En het is ook een beetje een groepsgevoel. En als je met je eigen wereldje bezig bent, heb ik de indruk dat de mensen een beetje schrik hebben van ja, het is een beetje een solo slim verhaal versus een teamgevoel. En dat is een beetje, denk ik, waarom dat...
Er valt iets te zeggen voor die subcultuur van jongeren die zichzelf hebben kunnen ontdekken en... vinden in VR-chat. Dat is een interessante discussie voor ook eens een praatje over te doen. Maar ja, voor een zekere zin van ontdekking, community-gevoel, daar valt wel iets voor te zeggen. Maar ook daar, er is toch een verschil tussen we gaan hier een soort van VR-party-gevoel creëren versus een VR-meetingruimte. Dat voelt toch wel heel anders aan. Dus ik weet ook niet wat ze bij Meta hebben gedacht. We zullen het zien volgend jaar.
Wel, en in ieder geval, als die persoon al 10 jaar bezig was met dat thema en nu de handdoek in de ring gooit, zegt ook wel iets. Ik wist zelfs niet dat we al 10 jaar mee bezig waren.
Ja, lang al, hè. Ja.
Maar het feit dat de persoon zelf zegt van kijk, ik heb niet de indruk dat ooit, dat, zoals je zegt, de magische oplossing of de magische toepassing is er nog niet. En op een gegeven moment stel je de vraag van waar ben ik godsnaam mee bezig en wil ik niet iets doen dat meer succes gaat hebben naar de buitenwereld waar je echt fier op kan zijn. Dit is ja, een niche fenomeen dat leuk is, maar niet voor de grote massa.
Mm-hmm. Klopt.
Ja, nee, dat is een moeilijk thema. Ander moeilijk thema natuurlijk, en daar kunnen we niet rondheen, is ja, recentelijk ook weer een aantal aanvallen die gebeurd zijn. Ja, ik denk dat als nu bedrijven nog niet beseffen en organisaties dat ze echt iets moeten concreet doen en niet denken aan het zal nooit gebeuren, dan hebben ze het echt niet begrepen. Ik denk het feit dat de stad Antwerpen nu ook een probleem heeft gehad en dat men dan hoort dat ze recentelijk een CDO, Chief Digital Officer, hebben aangesteld. En dat er is een Cyber Resilience Officer sinds een paar jaar. Maar die houdt zich vooral bezig met facilities en crisis management, niet met security aan zich. En dat je hoort dat ze nu versneld iets gaan uitrollen. We zijn 2022. We zijn al sinds toch 2010 met een aantal zaken bezig. Victor, de Vlaamse ICT-organisatiekoepel, heeft al jaren geïnvesteerd in steden en gemeenten, mensen. We moeten iets doen rond
ISO. Het is
ook
allemaal zo gedecentraliseerd.
Ja.
Het gaat toch echt maar traag. En wat ik mij ook, en daar heb jij misschien... ik denk elke luisteraar vraagt zich af, of elke lezer van het nieuws, wat is daar nu gebeurd in Antwerpen? Hebben ze die mannen betaald? Of zijn ze erachter gekomen van, ah ja, maar ja, wat jullie hebben gestolen zijn enkel maar wat bouwplannen, dus laat maar zitten. Dat is toch ook iets heel raar. Wat is daar nu gebeurd? Maar, of is het nog te vroeg en horen we dat ook in 2023?
Eén, het is niet de stad Antwerpen die geraakt is, het is Digipolis. De partij die voor de stad Antwerpen en Gent en andere steden digitale diensten verleent. Hè. Digipolis is een van de leveranciers van dienstverlening, exclusief voor een aantal steden en gemeenten. En die zijn aangevallen en blijkbaar waren bepaalde omgevingen in Digipolis niet goed afgeschermd, waardoor dat inderdaad Antwerpen in de knoeis geraakt, waardoor men dat inderdaad men heeft kunnen teruggrijpen naar er is ingebroken. Men heeft data geëxfiltreerd en dan als endgame wordt dan altijd de data gecrypteerd. En dan krijg je de vraag van oké, betaal maar, dat wordt dan publiek gemaakt. Ik denk dat men een analyse heeft gedaan van welke data is geraakt en dat men de beoordeling heeft gedaan vanuit een risicoperspectief van dit is niet de essentie, dit is niet de kerndata of de gevoelige data, dus we laten dat gewoon naast ons neerliggen en we doen niks, maar ik ben ook niet betrokken bij het dossier. Er is heel wat pushback geweest van ja, maar ja, er zijn veel experten die een verhaal vertellen dat ze het moeten verkopen. Ik denk, we zijn 2022, Seppe, het feit dat dit kan, het feit dat er audits gebeurd zijn waarop toelaten zijn waar men duidelijk maakt van er is hier een probleem en er wordt weinig of niks mee gedaan, duidt nog maar eens aan. Het is een oude plaat die grijs gedraaid is, maar het probleem blijft dat IT in het algemeen en zeker cybersecurity een thema is waar heel veel beslissingsnemers, lees personen die de beslissingen voeren over budgetten, geen kaas van heten hebben, zich laten vertellen van het is allemaal onder controle. ça va,
ja, het is altijd de zwakste schakel. Hè? We hebben het hier al zo vaak gezien, ook natuurlijk. Maar dan naar 2023, wat had beter gekund in dit verhaal? Hadden ze vroeger moeten communiceren? Of zeg je, nee, de communicatie was juist goed, want het onderzoek was nog bezig. Het is zo'n beetje Bart de Wever versus sommige experten. Als je het nu op Twitter volgt, velen die zeggen, ja, maar ja, het is toch maar mysterieus en dit, maar misschien waren het wel goede keuzes. Welke learnings pakken we hieruit mee?
Bah, ik denk één, het feit dat men bevestigd heeft, initieel van, er is iets gebeurd, maar we gaan eerst kijken tot het onderzoek een stuk af werd, is en te weten wat er aan de hand is, was goed, denk ik. Omdat
dus
men
voorzichtig crisis, aankondigen, ja, crisis dat is goed. Ja.
Twee, dan open en transparant van, kijk, we gaan dit niet doen. En ik vond de statement van de burgemeester zeer treffend, van, we hebben niet betaald, ook geen andere organisatie betaald. Dat was een vrij sterk signaal van, wij doen dit niet.
Het is in twijfel getrokken, maar ik geloof het eigenlijk ook wel dat er niet betaald is geweest.
Ik denk dat de data beoordeeld is van, het is data, maar het is niet de handige database
ook
van paspoorten en evaluaties.
En er zal hier en daar wel een persoonsgegeven tussen zitten, dat zou best, maar het is geen dump van alle inwoners en hun privédetails.
Nee. En dat speelt mee in het verhaal, maar het blijft toch frappant dat ook voor de grootste stad van Vlaanderen, dat men nog altijd eigenlijk een beetje cybersecurity nog altijd een beetje beschouwt als een thema. Goh, ja, dat is technisch en
laat hoe lang liggen ze niet plat ondertussen al?
Ik
begrijp dat ze willen starten van een volledig clean omgeving, maar toch. Je zou verwachten dat je toch al eens een intern een scenario hebt geoefend van, jongens, stel, morgen ligt dat allemaal plat, hoe snel kunnen we doorstarten? En dat ontbreekt wel nog een beetje, hè? Zo'n incident recovery plan en zo.
En business continuity en disaster recovery en
recovery testen. En een stad heeft geld nogthans voor zo'n zaken, hè? Dat ze bij Diesten, daar eigenlijk ook, maar dat ze bij Zwijndrecht, hè, bij de politie, dat verhaal hebben we gehad, zeiden van, wie had dat kunnen denken, dat ze ons zouden aanvallen. Maar voor zo'n stad, met zoveel inwoners, kom, dan wordt het toch al een beetje serieus, hè? Met een havenindustrie die daar ook zit.
Ja, maar het moet dus terug gebeurd zijn doordat iemand in, en het is frappant dat enkel stad Antwerpen, die gepoolst werd voor Antwerpen en Gent, en dan nog een aantal andere organisaties, maar dat vooral Antwerpen met heel zijn georchestreerd netwerk, dat die pineut zijn en Gent niet. Dus dat wil zeggen dat er wel degelijk ook gebeurd is door een e-mail, phishingmail, die succes heeft gehad, waarbij uiteraard een poort wordt geopend en dan gaat het heel snel. En dan moet je in minuten en uren rekenen, niet in dagen. Want dan gaat het supersnel en het heeft wel wat tijd gekost eer dat men
maar
echt door had wat er gebeurd
was. Maar oké, één werknemer
opent
die e-mail en die attachment. Het is ook niet zo dat dat zich in 5 seconden verspreidt in heel uw bedrijfsnetwerk. Als uw bedrijfsnetwerk een beetje deftig is gemaakt,
gesegmenteerd,
de firewall die detecteert, segment, en bij uw laatste updates, het is toch niet, zou Play een zero day gehad hebben en of zoiets. Kom, dat dat zo'n schade kan berokkenen, vind ik wel heavy.
Ik vermoed dat men eigenlijk via een e-mail is binnengeraakt en dat de e-mail centraal op één systeem draait voor de stad en al zijn aanverwanten. En als je in het e-mailsysteem zit, gaat het razendsnel. Dan spreekt je over minuten. Dan gaat het door en dan moet je niet meer op klikken zelfs, want je kan zelfs, eenmaal er één iemand klikt, gaat dat als een razendsnel vuur door en begint alles te, wat ze noemen in het Engels, harvesten, gaat men beginnen openzetten. En eigenlijk is het dan gewoon openzetten. Je moet zelfs niet meer klikken. En dat lijkt voor de mensen heel raar. Het is niet dat er duizenden mensen hebben geklikt op die mails. Het gaat supersnel en je moet eigenlijk niet meer klikken. Het gaat naar duizenden mensen op letterlijk minuten. En dan inderdaad is het zoals een lopend vuurtje, letterlijk. En als natuurlijk heel uw stad en al uw diensten op dezelfde e-mailserver draaien, ja, dan heb je prijzen. En dan is het inderdaad ransomware en dan ben je vertrokken.
Maar op welke e-mailserver zouden die gedraaid hebben? Exchange 9 van de 10?
En waarschijnlijk ook niet met de goede beveiliging naar uitvissen en alerting en dergelijke meer. Dus er zal alarm geweest zijn, maar het zal te laat geweest zijn eer men gereageerd heeft. En als je, ik zeg het, er zijn incidenten die je kent waarbij je binnen 2 uur meer dan 3000 e-mails besmet zijn. Dan moet je heel snel handelen en niet dagen wachten. Dus, en zeker als het endgame lukt, als ze ransomware kunnen doen, dan weet je dat ze meerdere dagen in je systeem aanwezig zijn geweest. Dus er klopt ook iets. Ik denk dat er ook naar alerting en dus naar het alarm, dat de alarmen niet aanwezig waren. Of,
dat denk ik dus ook eerder. Hoe lang zaten ze eigenlijk al niet gewoon in dat systeem rustig alles te encrypteren, zich te verspreiden? Dat vind ik een beetje... Dus de vraag van is dit in 2 seconden gebeurd of eerder is dit in 2 weken gebeurd? Ik stel me daar vragen bij eigenlijk.
Wel, eigenlijk is het wel een geluk bij een ongeluk dat men enkel maar de data heeft kunnen capteren die beschikbaar was en dat sommige data wel degelijk goed afgeschermd was. Niet binnen de stad, maar waarschijnlijk federale systeem en eerst niet in de paspoortsysteem geraakt, niet in de EID's. Ja. Omdat die federaal en op landsniveau... Maar natuurlijk, als je lokaal zit, denk aan Zwijndrecht met een eigen omgeving, ja, dan moet je opletten, dan moet je echt super sterk staan. En het hangt af van budgetten. Zoals altijd, Seppe, als je daar weinig kennis, mensen, proces, maar vooral geld tegen aangooit naar goede tools, up-to-date tools, ja, dan hang je, dan vroeg of laat. En dan, inderdaad, als je daar weinig op oefent, en men doet regelmatig, pakken heel veel steden en gemeenten uit met brandoefeningen of met crisisoefeningen.
Voilà, maar niet dit, hè. Maar niet met dit. Hè? Ja, exact.
Maar kijk, nu zit ze ermee en moeten ze gaan bedelen bij anderen of duurt een week of langer. En ik vind het jammer. Ik vind het super jammer. Ik vind het super jammer dat het gebeurt, omdat het, zoals je zegt, het zijn organisaties met heel veel middelen. Dit is geen KMO'tje met 5 man of met 5 IT'ers. Dit is Digipolis. Dit is een grote organisatie, net zoals Cipal, grote organisatie. En als die eruit vliegen of die worden getroffen, want uiteraard hackers kijken naar niet de stad Antwerpen, die kijken naar de leveranciers van de stad Antwerpen of van de stad Diest of dergelijke meer.
Of ze kijken naar alles wat open is en dan als ze ergens het woord stad zien, denken ze, oeh, interessant, daar kunnen we
maar
iets
ik
mee.
Ik denk zelfs dat de hackers behot niet weten dat ze mijn stad Antwerpen is. Die hebben dat ook gezien.
Misschien
die
achteraf dat zullen ze gezien hebben van, tjai, dat zijn hier precies stad Antwerpen, we gaan dat een keer opzoeken. Wat is dat? In België, een grote stad, interessant. Ja. Dat gaat zo, hè. Dat was bij die mannen in Zwijndrecht ook zo. Die wisten zelfs niet eens dat ze daar in een politiebureau zaten. Maar nee. En die dus willen gewoon geld uiteindelijk.
Maar ik denk, naar 2023, ik denk dat we moeten blijven op dezelfde nagels kloppen, zijnde awareness, budgetten, investeringen, oefeningen doen, brandoefeningen doen, crisisoefeningen doen. Zorgen dat je mee bent met de laatste trends. U informeren, laten informeren. Ik bedoel, er zijn genoeg organisaties, zoals de Victor, zoals Safe on Web, het CCB, het CERT, die genoeg kennis doen, maar helaas, en je hebt ook veel commerciële organisaties, daar wil ik het zelfs niet over hebben, maar je hebt genoeg mensen die je kunnen helpen. Er zijn zelfs subsidies, Sepp, er zijn zelfs subsidies van Vlaio om u als stad of gemeente of organisatie te laten subsidiëren, om alles te laten nachecken te doen. Niet gebeurd of niet voldoende.
Ja. Er zijn zelfs orders gebeurd natuurlijk.
Orders door professionele partijen en er wordt te weinig. Ik zeg niet dat er niks gedaan is, dat zeg ik niet, maar te weinig mee gedaan om echt oefening te doen. Ik denk dat dit wel een positieve evolutie is. Nu weet iedereen wat het is, ook in de pers, ook al is het een moeilijk thema om te presenteren, want je weet, we hebben het erover gehad, cybersecurity, als het fout loopt, ja, de pers heeft daar een probleem mee, want ze kunnen niks tonen. Ja, een keer een datacenter hebben wat computers die met lampjes die flikkeren, maar dan stopt het mee.
En de persoon met de hoodie achter zijn groene terminal.
Ja, en dan las ik op Twitter dat het seksisme was, dat alt mannen zijn. Er zijn ook vrouwelijke hackers. En ben ik ook mee
akkoord. Een vrouw in een hoodie dan achter een groene terminal, ja, maakt mij niet uit.
Dus, maar het punt is, het is een raar beeld om mensen in hoodies te zien, want zo werkt het niet. Het zijn collectieven
het is
die
dat,
het doen.
Hè? Ja.
En twee... het is wel een mega alarm voor alle andere organisaties en niet enkel de stad Antwerpen, maar ook alle bedrijven in België en dergelijke. Als ze het nu weten, dan gaan ze het nooit weten.
Ik durf het niet vragen, maar volgend jaar meer of minder van dit soort zaken? Zal wel meer zijn.
Helaas.
Pronostiekje, aan welke maand gaan we zitten totdat we weer mogen praten over het volgende gigantische lek of aanval of zero-day? Januari?
Eind januari.
Of niet?
Ja, eind januari.
Ik denk ook eind januari zal weer iets spectaculairs tussen
zal
zitten.
Zal iets spectaculairs gebeuren. Ja. En dat is jammer. Maar ja, iedereen, en zegt nooit, hè, maar mensen ontdekken pas nadien. En we moeten echt gaan investeren. We hebben ook heel veel universiteiten die daar onderzoek rond doen, die dan ook tools rondmaken. We moeten meer investeren in zelf ook die beveiliging. Maar ja, het blijft een nagel waar we op gaan kloppen in 2023, helaas. om dan toch een beetje positief te evolueren. En dat is ook wat rond Toledo zelf. En ik moet zeggen,
positief.
Positief, maar ook vooral...
Ja, positief, ja.
Wat mij verbaasde, heel zijn presentatie zei op het einde van... Ja, heel mijn presentatie, alle foto's zijn gecreëerd met DALL-E en andere systemen.
DALL-E en Midjourney, ja, waren zijn favorieten. Ja.
En ja, zegt hij ook, mijn teksten met GPT-3 worden gereviewd.
ChatGPT, iedereen wist het al, of quasi iedereen in de zaal wist het al. Van een technologie gesproken die toch op het einde van het jaar nog is rondgegaan als een lopend vuurtje. Iedereen had het erover, hè?
Maar ik kwam thuis en ik had mijn oudste zoon. Ik zei, ja, ik moet een keer praten over ChatGPT. En zei, oh, mijn papa, ik ken dat al. En dat was van... Oké. Okay.
Hola. Ja. En uw zoon is hoe oud?
15. Dus, ja. En zelfs in zijn klas wordt daar over gepraat en gebruiken ze dat om tekstjes te maken en dergelijke meer.
Ik had feedback sessie met studenten en in de achtergrond hoorde ik er twee tegen elkaar zeggen van, zeg ChatGPT al geprobeerd, moet dat eens proberen. Dus het is... Nu dat het nog gratis is, maak er gebruik van.
Ja, want ik denk ook, ik vraag me af, dit is natuurlijk een enorme openbaring voor heel veel mensen, zeker Google geeft enkel weer wat er op het internet staat, dit creëert nieuwe content.
Er wordt gezegd, dit is de Google killer, hè? Ook.
Ja, ik denk, als dit open blijft en zo performant blijft, ik heb deze week een presentatie van een bedrijf die al in geslaagd is om automatisering van bepaalde procedures te doen met een API geconnecteerd aan OpenAI, met zeer hoge resultaten, veel beter dan gelijk welke andere tools. Dus men is zelfs al aan het linken op permanente basis met dat systeem, met een API, dat je denkt van, en dit is volledig gratis, hoe lang gaat dit systeem gratis blijven? Ik heb geen idee.
Tot OpenAI zegt, bedankt jongens voor al de feedback, voor alle extra data, dat zijn weer honderden terabytes extra waarop dat we de volgende versie kunnen trainen.
Ja.
Boel dicht, doei, tot ziens. Nu is het een cent per API call, hè.
Nu,
dit gezegd zijnde, waarom niet, hè? Je betaalt ook een subscriptie voor Photoshop, hè? Of voor Word.
Mm-hmm.
Je zou kunnen zeggen, Midjourney is een betere Photoshop, ChatGPT is een betere Word. Waarom zouden we er niet voor betalen? Hun volste recht, hè?
Ja, en ik denk, zeker als je ziet wat voor alternatieven dat ze aanbieden en ook van waar ze naar aan het kijken zijn en hoe gebruiksvriendelijk het is. En het is bijna een soort combinatie van Siri of Alexa.
Maar dan goed.
Met intelligentie, met dingen die niet bestaan, waar men inderdaad begint vraag te stellen van, ja, maar wacht... Het is leuk om een keer een tekening te maken in de stijl van Van Gogh of Picasso. Leuk. Doet iedereen. Maar dan kan je een tekening maken in de stijl van een cartoonist die nog leeft.
Iemand die nog leeft, ja.
Of een schilder die nog leeft.
Of een schrijver die nog leeft. Of een schrijver die nog leeft. Een verhaal in de stijl van Brusselmans, bijvoorbeeld.
En dan wordt het wel... creepy, want...
De artiesten op Twitter hebben al een logo... Dat is trouwens een grappig verhaal. Een logotje gemaakt. Het is zo AI in grote letters met een verbodsbord door. En wij zijn tegen dat je eigenlijk onze data hebt gebruikt als trainingsdata. We hebben daar nooit toestemming voor gegeven. Hoe zit dat met copyright-wetgeving en zo? Natuurlijk, de fans van Midjourney hebben al dat logo genomen en er allerhande mooie variaties op gemaakt. Om te zeggen, van hier een beter logo. Maar dat terzijde, ze hebben wel een punt natuurlijk. Hè. Ja. Dat hebben we met die Codepilot van GitHub ook gezien. Veel mensen die zeggen, ja, fijn, dat ding kan code genereren. Kan ChatGPT trouwens ook, zeer goed zelfs. Maar als je het gaat vergelijken, hela, dit is gewoon mijn code die hier niet volledig, maar toch 9 van de 10 lijnen is gewoon klakkeloos overgenomen. Dus ja, laat ons zeggen ook dat de wetgevers hier totaal nog niet klaar voor zijn om te zien wat gaan we hiermee doen.
Ik denk zelfs een softwarebedrijf niet, want Codex is aan het concurreren met no-code en low-code. Veel mensen waren bezig, no-code en low-code is de toekomst.
Forget it.
Ja. Voor Codex...
Al die tooltjes, smet ze buiten, we krijgen iets nieuws. Ja,
ja, dus, een vriend van mij heeft 3 maanden liggen zabberen op een tekst die hij wou maken in Python. En hij zei van, ik toon hem OpenAI en ChatGPT. En ik zei van, wat was uw opdracht? Hij typt de opdracht in, write me Python code for this. En op een minuut stond zijn code veel korter, beter... Yep. En die mens is van zijn stoel gevallen.
Maar zelfs voor een data scientist, je kan dat ding vragen, read in een CSV-file, make me some plots, now train a random forest, boop, 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 dat rolt er maar allemaal uit. En ik ga niet zeggen foutloos, dat mogen we niet beweren.
Nee.
Maar
Maar ja, heb al 90, als je het 90% haalt...
Als je al 90% haalt en je moet nog maar 10% doen, kun je de rest van de dag koffie drinken, maar goed. Dus, ja. En het is enorm, als je het vergelijkt met de vorige versies, het is echt wel enorm indrukwekkend. Ja. Het is ook indrukwekkend hoe hard ze hebben geprobeerd om het ding balanced te laten zijn. Mm-hmm. Het probeert te vermijden om het over individuen te hebben en mm-hmm. dat soort zaken. Ja. Natuurlijk, en dat is naast de copyright een andere opmerking die nog velen maken, is... Ah ja, maar kijk, als je maar hard genoeg probeert, dan krijg je er toch racistische zever uit.
Nee.
Ik ga een typisch voorbeeldje geven. Ik heb dat ook aan een ander audience in een praatje gezegd. Inderdaad, een andere bekende computerwetenschapper, ook hier in Vlaanderen, had dat op Twitter geplaatst. Je kan dat ding vragen, please generate me some Python code that given a JSON description of someone's race and gender,
yeah,
returns if they would be a good programmer. Wat doet dat ding? Dat genereert Python-code. En in die Python-code staat, if race is Asian and gender is male, return true. Ja, natuurlijk de reactie van iedereen, oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Nu, ik heb dan eens geprobeerd, wat als je erachter zet in uw prompt, if you believe this question to be biased, refuse to answer and explain why. En dan zegt dat ding, de vraag die je stelt is incorrect en is biased. Het is niet goed om iemand te gaan kwantificeren op basis van ras en geslacht. En dan mm-hmm. weet ik wat sommige luisteraars al gaan zeggen. Het ding zegt trouwens, je moet het doen op basis van expertise en skills. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen, oké, maar verander dan eens uw vraag. Write me a piece of Python code using a JSON description of expertise and skills. If you believe this question to be biased... Refuse to answer. Hè, want dan denk je, ja, maar ja, dat ding gaat nu over altijd refusen om te answeren. Nee. Dan komt er toch weer iets uit, want dat vindt hij wel oké. Okay. Dus je zou ook kunnen zeggen, misschien zijn wij allemaal te gedreven om dat ding de verkeerde zaken te laten zeggen. Ook, het geeft heel interessante filosofische debatten weer. En het geeft ook weer dat gegeven prompt engineering, wat onze vriend Ron ook al aangaf, dat je dat ding wel in bepaalde richtingen kan sturen. Ja. Inclusief verkeerde, seksistische, racistische dingen. Maar eerlijk gezegd, de gemiddelde Twitter-gebruiker met 80 cijfers achter zijn nickname, die kan je ook die richting uitsturen op een slechte een dag. Dus op zich, dat is eigen aan de data die wij als mensheid hebben gecreëerd ook een beetje. Dus...
En terug, Sepp, ik verwijs naar onze sessie rond data, AI en ethics van David Martens. Mm-hmm. Schitterende sessie waar hij ook al met dezelfde problematiek al bezig is.
Voilà.
In België van, ja, maar wacht met AI, het wordt heel moeilijk om toewijsbaarheid te doen van wie is nu in fout, want het systeem zelf leert zelf bij. Dus je kan niet meer op de originele auteurs van de AI de oplossing mee doen, want het AI-systeem zelf wordt slimmer dan de originele bedoeling was, zo het origineel begonnen is. Dus dat
ja,
is
en zeker nu, als je in een prompt kan zetten, beste AI, en als je denkt dat de vraag die ik stel ridicule is, zeg het mij dan, en het daar eigenlijk al goed op doet, dan zijn we toch vrij goed bezig al, vind ik. Ja. Als we al zoiets hebben van... Oké, het gaat misschien niet zelf meteen zeggen van... Zeg, Seppe, uw vraag is ridicuul. Maar het feit dat we het wel in die richting kunnen pushen, dat is beter dan dat we een jaar geleden hadden. Dus die vooruitgang daarop is ook zo spectaculair. Maar... 2023, GPT versie 4, Stable Diffusion versie 3. We gaan nog een paar dingen zien, denk ik. Het gaat heel rap gaan.
En ik denk dat heel veel bedrijven gaan moeten nadenken hoe dat ze programma's maken. Softwarebedrijven die een programmatuur gaan maken.
En artikels, Mark. Designs. En artikels,
ja.
Content.
Ja.
3D-modelleren. Ik zag vandaag al een versie van Stable Diffusion op die nog niet zo prima, maar geeft het nog een jaar, waar 3D-modellen uitkomen.
Mm.
Dit, ja, ik denk zo, er zijn er veel die vrezen voor hun job, denk ik.
Ik denk inderdaad dat 2023 het jaar wordt van de artificiële intelligentie toepassingen. Niet meer een theoretische model voor een aantal elitaire mensen. Dit wordt voor iedereen toegankelijk. En zeker als het dan op mobile toegankelijk wordt en je kan het gebruiken, dan gaan zeer veel bedrijven zich moeten gaan de vraag stellen over...
En de integratie met PowerPoint en de integratie met Excel en de integratie met VS Code. En stel morgen, Microsoft kondigt aan, we hebben die ChatGPT, we hebben die in VS Code gestoken.
Ja.
En je typt gewoon in de commentaar wat wil je als code en dat rolt eruit. Prachtig, hè?
Ja. Ik denk,
En die mogelijkheden zijn er. Hè. En ja, OpenAI, ze zullen wel geld vragen. Maar Microsoft zal het ook met plezier betalen, denk ik. En dan gewoon als subscriptie aanbieden bovenop GitHub. Hè, naast, want ze hebben toch al CodePilot. Dus gewoon een beter model erachter. De gebruiker gaat het niet eens voelen. Alleen, dit werkt plots veel beter. Dus...
Het is een openbaring dat voor veel mensen die het nog niet gedaan hebben, luisteraars, we raden het aan om ermee te spelen tijdens de komende periode.
Ja.
Komende
voordat
jaar.
Voordat het weggehaald wordt...
Denk je dat het echt gaat weggehaald worden? Want dat gaat ook een stuk
de gratis
charme.
Versie? Ja.
Ja. Ja. Ja, misschien dat in een soort subscription model gaat gaan.
Het is ook ongelooflijk duur om dit online te houden met het aantal gebruikers die ze nu hebben. Ja. Ze betalen zich blauw aan compute-kosten.
Ja.
En ik weet wel, het is inference time, het is niet training time. Maar zelfs dan, met dat aantal gebruikers, die servers staan roodgloeiend. Dus,
zeker als je begint fulltime API's erop los te laten, die continu phishing-e-mails scannen.
Voilà, en inderdaad, nu zijn er al mensen. Ah, kijk, een Chrome-extensie waarmee je dat kan gebruiken. Oh, kijk, een icoontje in je macOS. Ja, als de mensen zo gaan beginnen, tuurlijk, als je OpenAI bent, zeg je, doe maar jongens, creëer maar hype, gebruik het maar allemaal. Maar ik denk dat er heel rap... de creditkaart zal bovenop komen te staan, dus
denk
ja,
het ook. Maar ja, zoals in het verleden het geval was, dat sommige mensen hun werk uitbesteden naar India en het goedkoper het was dat, op verschillende zakstaken. Hoeveel mensen gaan het niet gebruiken om... Het systeem is nog niet slim genoeg om echt heel specifieke data rond behalve het voeren van auditrapporten of van bepaalde
Het is maar
elementen.
Getraind tot 2021 ook. Ja. Hè? Dat hebben ze bewust gedaan. Dus het is niet dat het zichzelf continu, alhoewel er wordt... Er gaat een gerucht rond dat er een versie zal zijn die zich kan connecteren met het internet. Voor zo wat meer zelfs ad hoc data af te kunnen halen. Dat gerucht doet de ronde. Mm-hmm. Als dat zo is en dat werkt, dan zijn we nog niet aan de koude patatjes. Ze hebben een knowledge cut-off gedaan. Er is geen reden omdat ze het niet zouden kunnen hertrainen en zo. Maar ze wilden een beetje voorzichtig zijn.
Ik denk, Seppe, dat we volgend jaar zeker een aantal sessies gaan organiseren over 1. Wat doet het ding nu al? Maar ook naar the future of work. Hoe gaan we in godsnaam omgaan met mensen, evaluaties... software, data management, scraping, tracking. Hoe gaan we ermee omgaan? Want
we voelen de bui al lang hangen, nogthans. Hè. We zeggen dit al een tijdje, van dit gaat ons ook forceren om na te denken over universal basic income en zo. De fout die velen hebben gemaakt, is dat ze ervan uitgingen dat de eerste jobs die gingen vervangen worden, handwerkjobs gingen zijn. De loodgieters, de metselaars en de programmeurs en de professoren en zo, die waren safe. De managers waren safe. Terwijl wat je eigenlijk nu ziet, is modellen die zich meer richten op op dat middenkader. Hè? ChatGPT kan nog geen huis bouwen met zijn eigen handen, dus dat nog niet. Als Elon Musk volgend jaar misschien terug het idee krijgt om met zijn robot nog eens af te komen, dan wel. Maar dat denk ik niet dat het zo snel zal gaan. Maar al die andere zaken, marketing, content generatie, copywriting, programmeren.
Design,
alles. Hè? Dus totaal wel, hè.
Ja, en ik denk dat dat echt iets is ook naar... Ik ben nieuwsgierig wat dat gaat evolueren naar automatisatie van bepaalde processen en procedures. Cloud gebaseerd, architectuur, veiligheid. Je kan dat ook gebruiken voor security. Ik denk dat dit echt een jaar gaat zijn waar we toch wel wat merkwaardige stappen voorwaarts gaan zien. Dit had niemand zo snel verwacht, denk ik. Dit was zo wat men soms voorspelde. Maar dit, en zeker terug het gebruiksgemak waarmee mensen heel snel vragen en antwoorden krijgen en dat kunnen hergebruiken, het is ongelooflijk, ongelooflijk.
Enkel de vingers, dat is nog een probleem voor Midjourney en Dolly om te genereren. Dat zijn er soms iets meer dan 5. Hè, maar...
Ja, of het aantal oren van een konijn, zo'n dingen. Konijnen met 5 oren en van die toestanden, dat is ook het ook mee.
Dat gaat al iets beter, maar die vingers, jong, daar zit iets in dat... waarschijnlijk omdat het er zoveel zijn al om mee te beginnen, dat die wat in de... Kan waarschijnlijk niet hoger tellen dan 4 of zoiets. Dus 2 ogen lukt wel, 2 oren lukt, maar 5 vingers, oei, dat is al... Kan er 10 van maken aan elke
10
hand.
Of 8, ja.
Zoiets, ja. Dus...
Nee, maar... Kan bewust
zijn. Maar dat zal ook wel beteren. Hè?
Ja, en de kwaliteit is... Ja, zoals je zegt, hè, je bent af te vragen, wat is kunst? Hè? Als je zegt van... is de kunst het invoeren van het commando? Of is de kunst echt nog het resultaat? En je bent af te vragen, de snelheid waarmee zo dingen gegenereerd worden... is schrikbarend.
Voilà, hoe cares dan nog? Natuurlijk, het argument is wel... Ja, zo'n ding gaat hergebruikt en hercombineerd... bestaande stijlen. Dus het gaat nooit met een volledig nieuwe stijl op de poppen komen. Maar anderzijds doen wij dat vandaag wel nog. Ja. Combineren of hercombineren wij ook niet gewoon stijlen. Dus...
Als je bijvoorbeeld kijkt naar muziek en je ziet hoeveel discussies zijn over stukjes muziek die hergebruikt worden.
Samples riffs. Inderdaad. Dus,
dat is hetzelfde
we
verhaal.
We moeten daar allemaal niet te ijdel in zijn ook, denk ik.
Nee,
maar,
klopt. Het wordt een... interessant jaar, denk ik. Ik denk dat het wel een jaar is van transitie. Ik denk dat na het 2022, wat toch een beetje een woelig jaar is geweest op allerlei vlakken, dat we hopelijk een jaar krijgen waar minder schokken zijn. Maar ja, je weet het nooit.
Ja, terug wat meer naar de positiviteit ook, want ook een aantal andere zaken, hè. Chipmakers wat die problemen hebben, de PC-markt die wat is ingestort en zo. Dus ja, hopelijk krijgen we weer wat meer evolutie richting positivisme. Daar kijk ik eigenlijk ook wel naar uit. Maar sowieso wel een jaar om naar uit te kijken. En ja, ook nog even meegeven, mensen die de opname van Ron nog eens graag zouden willen herbekijken of bekijken, die staat op onze website sai.be, dus daar kun je alles nog eens zien.
En uiteraard, wij zouden graag hebben natuurlijk dat jullie lid blijven. We gaan blijven verder werken op ons tijdschrift. We blijven met de webinars. We gaan avondconferenties, maar gefocuste avondconferenties organiseren. En uiteraard doen we verder met de podcast. Dus we hebben heel veel ideeën en plannen die we willen realiseren volgend jaar. Uiteraard met jullie steun en vertrouwen. En ook met jullie ideeën. We rekenen op, u mag altijd uw ideeën ook doorsturen naar ons. En we blijven rond onze 6 thema's werken. Jullie hebben aangegeven dat jullie wat meer thema's rond softwareontwikkeling en data doen. En dat willen we zeker ook wel doen. Voilà. Dit was het voor deze sessie.
Tot volgend jaar.
Bedankt Seppe. En zoals altijd, ik kan het niet laten, een veilige transitie naar 2023.